Amen. We gaan even, ik heb een korte boodschap voor jullie in Jezus' naam. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je naar het boek gaan van Haggai. Ja? Ik geef u even de tijd om dat op te zoeken. Haggai, dan denk je van oei, waar staat dat? Ik zal het even. Voilà. Jullie kunnen het meelezen. Haggai hoofdstuk 1, vers 1. Amen. Vooraleer ik begin te lezen, we hebben het vorige week gehad over bouwstenen, over prioriteiten, over de vruchten, de kwaliteit, hoe moet ik het zeggen? We hebben het fundament. Amen. Maar we hebben de juiste bouwstenen nodig om te bouwen op dat fundament. Het fundament is Jezus Christus. Het is zijn werk. Hetgeen dat hij heeft gedaan voor ons. Amen. Van daaruit vloeit alles voort. Van daaruit, vanuit zijn werk, vanuit die motivatie dat we zijn vergeven, beginnen we ons bouwwerk te bouwen. Zoals Paulus zegt, de een doet het met bouwstenen van vergankelijke aard. Zoals hout en stro. Maar de andere doet het met bouwstenen van onvergankelijke aard. En dat is met goud en met zilver en met edelstenen. En wanneer het vuur komt, zal blijken of uw bouwwerk inderdaad gaat blijven staan. Amen. Dus het is belangrijk dat we met de juiste bouwstenen op het fundament, op het juiste fundament, beginnen te bouwen zodat we een mooi bouwwerk worden. Een huis, zoals Bijbel zegt, een huis gezet op de heuvel. Een stad op een rots. Zo schijnend naar de wereld toe, zodat mensen die in duisternis leven, het licht kunnen zien en gered kunnen worden. Amen. Dus we gaan even lezen en dan gaan we eens zien wat we daaruit kunnen halen. Amen. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse macht. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monde van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is. Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten, welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslaan? Amen. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Vers 8. Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Amen. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom, spreekt de Heer van de hemelse macht? Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw, brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat op de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Vers 12, de laatste. Zerubbabel, zoon van Sealtiel en Joshua, zoon van Jozadak en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: Ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Amen. Laten we even bidden. Let's all pray in Jesus' name. Father, we thank you for this for this message, Lord. Let it be powerful, Lord God, not in length, but in quality, God. Let it be short, but anointed, Lord God, to the core of the hearts of the people, Lord Jesus. Let it accomplish something, Lord God, like every word of yours does, Lord Jesus. Let it not return in void, Father. Let it return, God, and bring forth fruit unto a relationship with you, in Jesus' name. Kunnen een paar mensen zeggen amen?
Amen.
Halleluja. Terwijl ik deze tekst aan het lezen was, zal er af en toe zo bij jullie zo iets uitgesprongen zijn. Hè? Terwijl de Heer zegt, jullie zijn een huis aan het bouwen, maar je bouwt het tevergeefs. Hè? Mijn tempel ligt in ruïne, je hebt je eigen huis, maar mijn tempel ligt nog in ruïne. Welke weg ben je ingeslagen? En af en toe moeten we eraan herinnerd worden, om de zoveel maanden, sommige elke dag, maar we moeten eraan herinnerd worden, wat zijn onze prioriteiten in het leven? Het is een probleem van elke generatie. En vooral deze generatie, omdat het lijkt alsof we tijd tekort komen. Hè? Iedereen vraagt om meer en meer aandacht. En het voelt alsof wij doorheen het leven aan het vliegen. Hetgeen dat we moeten doen is zo presserend, het is zo dringend, het is zo belangrijk, althans we denken dat het belangrijk is. En we hebben zoveel zaken te doen en ons probleem is niet de kwantiteit van de dingen die we moeten doen, want uiteindelijk gebeuren ze wel, maar het is de kwaliteit van de zaken waarmee we ons bezighouden, die de prioriteit opnemen in ons leven. En als je eigenlijk nadenkt, wat zijn ze eigenlijk waard? Ja? Wat zijn de zaken eigenlijk waard waarin wij zoveel tijd investeren als je ze vergelijkt met de eeuwigheid? En wat is de waarde van de zaken die wij prioriteit vinden, die van boven staan aan ons lijstje, als we die vergelijken met Gods koninkrijk? Ja? Hoe dat wij onze middelen, hoe dat wij onze tijd gebruiken en hoe dat wij ons eraan toewijden, zegt veel over wat wij denken wat belangrijk is en wat waardevol is. En als je denkt van, ja, dat is een probleem van onze generatie. Elke generatie heeft dat probleem. Kijk naar hetgeen dat we juist hebben gelezen. Het volk van Israël had zo'n probleem. Zij waren in ballingschap genomen in 586 voor Christus door de Babyloniërs. En ze gingen daar 70 jaar in ballingschap zitten. Die 70 jaar was uiteindelijk om. En onder leiding van Ezra, dat kan je lezen in het boek van Ezra, onder leiding van Zerubbabel, ik weet niet meer, Nehemia, onder leiding van Nehemia denk ik dat was, mochten ze teruggaan naar Jeruzalem en ze mochten alles terug beginnen heropbouwen. God had daarvoor gezorgd dat ze de zegening hadden gekregen om terug te kunnen gaan en om daar de muren, hun huizen terug op te bouwen, om de tempel terug op te bouwen. Maar ze waren daaraan begonnen. Ze waren begonnen aan de tempel terug op te bouwen, maar tegenstand kwam tegen de Israëlieten, tegen de Joden, om die terug erop te bouwen, die tempel. Je kan dat lezen in het boek van Ezra. En dus ze gaven de moed op en ze stopten met die herbouw van de tempel van God. En voor minstens 10 jaar, voor 10 jaar lang, werd er niks aan gedaan. Het lag daar in ruïne. Ze waren eraan begonnen, een paar stenen werden gelegd, maar tegenstand kwam. Mensen begonnen, en natuurlijk, er waren andere mensen in het land. Het land was niet meer van hun. En ze begonnen de Joden te vervolgen, want wat zijn jullie daaraan toe met het bouwen van die tempel? Stop daarmee, ze stopt ermee, 10 jaar lang niks meer aan gedaan. Maar toen sprak de Heer deze passage doorheen de profeet Haggai. En de meesten, want jullie zullen dat boek waarschijnlijk nog nooit hebben gelezen. Het is ergens verstopt in je Bijbel. 2 hoofdstukken lang, kort boek. Maar het zijn hoofdstukken die ons vandaag ook iets kunnen leren over God en over onze toewijding en over prioriteiten stellen in het christelijk leven. Amen. En zie, de Joden die terugkwamen uit het ballingschap waren met goede moed begonnen aan de heropbouw van de tempel. Maar toen er tegenstand kwam, toen er mensen kwamen die de Joden een kwaad hart toedragen, zonk de moed in hun schoenen en stopten ze ermee. Misschien dachten ze, oké, we hebben vandaag een slechte week, we hebben wat tegenstand gehad, maar weet je wat, we pakken het werk wel op volgende maand. Ken je dat? Het is nu niet zo erg als het vandaag niet gebeurt, hè? Het is niet zo erg als we een weekje rust pakken. God zal het wel begrijpen en we doen gewoon verder volgende week. En weet je wat? 10 jaar later en de tempel lag nog steeds in ruïnes. Is het niet vreemd dat ze wel hun eigen huizen hadden kunnen verfraaien? Is het niet vreemd? God zegt, jullie hebben wel je eigen huis kunnen verfraaien en opmaken en mooi maken en volledig in orde maken, maar mijn huis, zegt de Heer, ligt in ruïne. Maar het is niet zo dat je niet in staat was. Het is niet zo dat je geen middelen had. Het is niet zo dat je geen tijd had om een huis te maken. Ze hadden zelfs autoriteit en toestemming van de lokale overheid om te bouwen. Ze hadden het allemaal. En hun huizen stonden er, maar de tempel stond blijkbaar niet meer zo hoog op de prioriteitslijst. En dus waren ze dat vergeten. En ik wil daarmee een beetje refereren, of de lijn doortrekken naar onze levenswandel met de Heer, ons spiritueel leven. Hè. We hoeven geen tempel meer te bouwen, begrijp me niet verkeerd. Hè. De tempel is af. God strooit nu zijn geest uit in wandelende tempels. Wij zijn de tempel, amen, van de levende God. De vraag is, hoe is het gesteld met uw relatie met de Heer? Hoe is het gesteld met uw relatie met Hij die heeft gezegd dat er een plaats en tijd komt, dat de Vader zoekt naar diegenen die Hem willen aanbidden in waarheid en in geest? Er is een tijd komende, zei Jezus, dat ik niet meer ga gevonden worden in tempels van stenen. Er gaat een tijd komen dat vergeving niet meer gevonden wordt in tempels van stenen. Amen. Halleluja. Je hoeft niet meer te komen naar die plaats, je hoeft niet meer te komen naar die plaats. Maar er komt een tijd dat de Heer zoekt naar aanbidders die hem aanbidden waar hij is. En God is geest, dus hij is overal. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Zie, onze relatie met God, kan je voorstellen als een tempel die we aan het opbouwen zijn. En af en toe komt er tegenstand. Amen. Af en toe komen er haren in de boter. Af en toe komt daar moeilijke momenten. Ja? En je hebt plannen om van alles voor en met God te doen en dan komt er ineens een tegenstand. He? Oh, ik word aangevallen, mijn geloof wordt aangevallen en ik heb juist een beslissing genomen om voor God te leven. Wie van jullie heeft dat al meegemaakt en of zelf gehoord van iemand. Van alles, op het moment dat ik koos om voor God te leven, om eigenlijk te beginnen aan dat bouwwerk, komt er ineens Satan in actie. En ik had zo'n goede gevoelens, maar die zijn ineens verdwenen. Ik heb nu twijfels. En ik heb vrees en ik heb depressie die om de hoek komt. En ik heb angst en pijn. En dan komt die verleiding om op te geven. Dan komt die verleiding om te zeggen, oh, ik heb geen goesting om de Heer te prijzen. Ik heb geen goesting om naar de gemeente te gaan. Ik zal wel thuis blijven. De Heer begrijpt het wel. Ik zal vandaag wel skippen. Het is niet zo erg. Goh, ik heb een drukke week gehad. Ik denk dat ik de Bijbelstudie maar eens ga overslaan. Oh, een vervelende dag op het werk. Weet wat, ik moest normaal mijn broeder of zuster nog opbellen, maar eigenlijk heb ik geen zin om hem op te bellen. Ik heb al problemen genoeg. Ja? Ik heb genoeg aan mijn eigen hoofd. God begrijpt het wel. God, het gaat zo slecht met mij. Waarom moet ik nog goed doen voor een ander? Als God niet. Ken je die verleidingen die komen? Die zeggen van er is zoveel onrecht mij aangedaan. Waarom moet ik nog goed doen naar anderen? Dat is die verleiding die komt. Je bent bezig aan je huis, je wilt het goede doen, je wilt rechtvaardig leven en je wordt onrechtvaardig behandeld. En dan komt die verleiding, stop ermee. Laat die tempel, laat dat gebouw, laat dat maar aan de kant staan. Je hebt genoeg problemen, ga maar aan je eigen huis werken. Ja? Amen. En we geven eraan toe. En we geven eraan toe. En we stellen nieuwe prioriteiten waar de zaken van het Koninkrijk van God meer en meer op de achtergrond geraken. En voor je het weet, kom je al een hele tijd niet meer naar de kerk en is je gebedsleven en je spiritueel leven zo bergaf gegaan. Amen. En dus op nummer 1, hè, ik heb het over bouwstenen. Bouwstenen, een belangrijkste bouwstenen. Vorige week hebben we nederigheid gezien. Vandaag heb ik het over prioriteit nummer 1, relatie met God. Amen. Relatie met God. Ik heb niet gezegd op nummer 1 staat naar de kerk komen. Amen. Ik heb niet gezegd op nummer 1 de geboden van de Heer onderhouden. Je geld aan de armen geven. Een vrome christen zijn. Goede werken doen. Nee, een relatie met God betekent niet een bediening hebben in de gemeente. Dat betekent zelfs niet gaan prediken en evangeliseren dat dat op de eerste plaats komt. Het betekent niet dat prioriteit nummer 1 staan zingen in de kerk enzovoort. Nee, al die dingen zijn goed. En die moeten gedaan worden, maar zij vloeien voort uit prioriteit nummer 1, relatie met God. Het zijn zaken die je doet als je een relatie hebt met God. Het zijn geen zaken die je doet om een goede relatie te verkrijgen van God. Nee, ik zal het nog eens zeggen. Al die goede werken die je wilt doen zijn geen zaken die je doet om een goede relatie te krijgen van God of te verkrijgen of om God te manipuleren om u graag te zien. Om op goede voet te staan met God. Nee, het zijn dingen die vloeien voort uit uw relatie met God. Daarom, Jezus zei, zoek liever eerst het koninkrijk van God en al die andere zaken. Hè, zul je worden gegeven. Amen. Ik was gisteren bij de Moetie, hè, bij mijn schoonmoeder. En zij inspireert mij altijd. Zij inspireert mij altijd om uit de boot te stappen, om te evangeliseren, om te getuigen. Zij doet dat op een onverschrokken manier. En ze vertelde me dat een paar weken geleden kwam er iemand bij haar aanbellen om stroom en gas te verkopen. Ken je die mensen? Die komen bij ons ook aan. Of ze bellen nu op, of ze staan ineens voor uw deur. Hè? Mogen we even praten met je? Heb je het al gehoord over de nieuwe stroomprijzen? Dat die de lucht, dan denk je van, oh man, rap mijn deur dicht doen. Ik heb hier geen tijd voor. wie van jullie kan amen zeggen? Hè? Je ziet die mensen niet graag komen. We willen liever, soms open ik zelfs de deur niet. Als ik zie dat er zo een voor de deur staat. Ja? Ik open zelfs. Oh, vergeef me, Heer. Maar zij ook, hè, mijn schoonmoeder, hè, Moetie, du machst dat zeer goed. Zij zegt, ik ga niks van u kopen, maar mag ik u uitnodigen om naar de kerk te komen? Mag ik u uitnodigen om eens te horen over wat Jezus heeft gedaan? En wonder wel, die man, het was een jonge man, 22, 23 jaar is me verteld. Die was geïnteresseerd en heeft een afspraak gemaakt om enkele dagen later bij haar thuis te komen om wat meer te horen over God en over de Bijbel. En die is gekomen. Amen. En hij is nu ook al naar de kerk gekomen en hij is geïnteresseerd en van daaruit beginnen de zaken te vloeien. Amen. Dus dat zijn zo van die zaken, om even stil te staan. Inderdaad, als uw relatie met God op de eerste plaats komt, dan hoor je van hem en dan neem je de tijd, amen, om zijn koninkrijk te laten doen schijnen. In iedereen dat we tegenkomen en kunnen vragen van Heer, is dit een moment, amen. Het heeft me ook verteld over iemand anders als ze op straat is tegengekomen die depressief was en waarnaar niemand keek, maar ze is er naartoe gegaan, een conversatie begonnen en zo is van het een en het ander gekomen en voor je het weet zijn ze gedoopt in de naam van Jezus. Halleluja, en hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Dus dat zijn zaken die gebeuren wanneer dat we God op de eerste plaats zetten en dan kan dan kan God inderdaad beginnen te werken in ons leven. Dank u, Jezus. Dus laten we even terug naar de tekst gaan. Wacht, waar was ik? Sorry, maar ik ben met mijn vers. God zegt tegen zijn volk: je werkt je te pletter. Je zaait, maar je oogst weinig. Je eet, maar je bent nooit verzadigd. Je drinkt, maar nooit is het genoeg. Het is alsof hij spreekt tegen onze generatie. Het is alsof God spreekt naar de dag van vandaag. Ook al sprak hij naar de Israëlieten in die tijd. Maar het is ook onze maatschappij. Wij werken ons te pletter. We zaaien maar, maar we oogsten weinig. Vers 6, jullie hebben veel gezaaid, maar weinig oogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. Het is vandaag, wij ook, we hebben zoveel keuze, hè, om van alles wat we willen, kunnen we kopen. We hebben nu zelfs een woord, keuzestress. Maar brengt het vrede? Brengt het een diepe verzadiging met zich mee? Nee, we worden hoe langer, hoe minder content met de simpele dingen. En hoe langer, hoe meer en hoe groter en hoe hoger en hoe sneller. Maar we leren maar niet om content te zijn met hetgeen dat we reeds hebben. En christenen kunnen niet gelukkig worden, kunnen niet vreugdevol worden zoals de Heer het ons bedoelt. En vredevol door het leven gaan. We kunnen dat niet worden wanneer we God niet op de eerste plaats zetten. Amen. De Heer wil betrokken worden in onze beslissingen. Hij wil betrokken worden in onze wegen. Hij wil onze raadgever zijn, onze trooster, onze bemoediger, onze advocaat, onze leider, onze Heer, onze God. En hij neemt geen genoegen met tweede plaats. Hij neemt geen genoegen met de tweede viool te spelen. Weet je wel, in een groot orkest, daar heb je de nummer 1, de viool. En dan heb je de tweede. Die is niet zo belangrijk, maar God wil geen tweede plaats. En sommigen zeggen dan, ja, maar ik zet God niet op de tweede. Ik veracht de duivel, ik wil de duivel niet dienen. Maar ze maken ook geen echte keuze voor Jezus. Ze staan op het hek. Ze zitten op het hek. Ze willen de duivel niet toeboren, maar hebben ook zo hun twijfels over Jezus. Met andere woorden, ze doen graag hun eigen ding. Maar broers en zusters, als je op het hek zit en je kan niet kiezen, dan behoor je reeds de duivel toe. Je denkt voor jezelf te leven, maar dat bestaat niet. Ofwel leef je voor God, ofwel leef je niet voor hem. Kijk wat Jezus zei. Jezus zei in Matthäus 12 en 30. Wie niet met mij is, is tegen mij. Wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Amen. Je bent met hem, of je bent tegen hem. En Jezus zegt vandaag, maak je prioriteiten. Maak me nummer 1. Amen. Ik zal voor je zorg dragen. Je kan op mij vertrouwen. Amen. Je kan op mij vertrouwen, dat is wat de Heer zegt. De Joden hadden hun huis afgemaakt, maar het spirituele gedeelte, de tempel, lag nog in ruïnes. De ruïne, de tempel, die ze niet hadden onderhouden voordat ze in ballingschap werden genomen, lag nog steeds in ruïnes. En dus hetgeen dat ervoor had gezorgd dat ze in ballingschap terechtkwamen, hetgeen dat ervoor had gezorgd, hun slechte relatie met God, dat ze in ballingschap terechtkwamen, nu dat ze zijn teruggekeerd, ligt nog steeds in ruïnes. Amen. Maar hun eigen huizen waren in orde. En God zegt, dit kan, denk toch eens na, zegt hij. Welke weg ben je ingeslaan? Ik heb u teruggebracht. En je eigen huis is in orde. Amen, Jezus, ik ben gestorven voor jou aan het kruis. Ik heb je uit de duisternis, ik heb je uit de put getrokken, ik heb je gezet op de rots. Bouw nu aan uw huis, aan uw relatie met God. Bouw nu, wees niet bang, ik zal bij je zijn. Amen. Je kan bezig zijn met het uitbouwen van je eigen leven en dat van je familie en van je kinderen en zo verder, terwijl onze eigen spirituele leven, onze relatie met God leidt. Het leidt eronder, maar hij, onze relatie met hem is hetgeen dat ons moet drijven. Dank je, Jezus. Halleluja. Wat wil dat zeggen in de praktijk? Wel, dat betekent dat je hem in je gedachten houdt. Dat je elke andere gedachte, elke andere motivatie toetst aan het woord van God en aan het leven en aan het voorbeeld van Jezus. Amen. Dat betekent dat je de vraag stelt, wat zegt God over dit? Wat zegt God daarover? Hoe zou Jezus dit aanpakken? Wat betekent het om Jezus in mij te hebben? Wat betekent dat voor mijn identiteit? Dat zijn allemaal vragen die je begint te stellen. Want uiteindelijk, het maakt niet uit wat jij denkt. Het maakt niet uit wat jouw mening is. Het maakt niet uit wat de mening is van de wereld. Het maakt alleen uit wat de Heer denkt. Hoe de Heer jou ziet. Hoe de Heer de wereld ziet. Het maakt alleen uit wat Hij reeds heeft gedaan aan het kruis. Dank u, Jezus. Oké, en ik eindig met dit. Oké, je wil de Heer, je wil God prioriteit maken in je leven. Je kan misschien vragen, hoe begin ik daaraan, broeder Bart? Wat wil dat zeggen? Wel, je relatie met hem is belangrijker dan eender welke andere relatie. Belangrijker dan je relatie met je baas, met je broeders en zusters in de gemeente. Belangrijker zelfs dan je relatie met je kinderen. Belangrijker dan je relatie met je partner. Ik wil hier niet zeggen dat je ze allemaal rechts moet aan de kant moet laten, dat je ze moet negeren, dat je ze moet buiten drijven en zeggen, God is belangrijk. Nee, want als je relatie met God in orde is, dan ga je van je naaste houden. Amen. Zoals dat je van God houdt, dat is een reflectie daarvan. Onze relaties met onze naasten zijn een reflectie van je relatie met God. Dank u, Jezus. En we evolueren daarin en we groeien daarin. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar zolang dat je maar zo naar boven gaat. Amen. Dat gaat met vallen en opstaan. En er komt tegenstand. Amen. Het belangrijkste is dat je niet opgeeft. Amen. Je relatie onderhouden betekent hem beter leren kennen doorheen gebed, doorheen aanbidding, doorheen tijd te spenderen in zijn woord, door eerlijk te komen naar hem toe. Met je fouten, met je gebreken, met je lasten, met je angsten. Amen. En een openbaring te krijgen van zijn goedheid. Niet weglopen. Want dat wil de duivel. Niet weglopen, denkende van, ik kan niet naar God, hij kan me niet vergeven, ik ben vol met schaamte, ik durf niet, wat gaat hij zeggen? Dat is de duivel die jou wil laten geloven dat je niet in staat kan zijn om de tempel te herbouwen. Maar wat waren de goede woorden van Zerubabel, van Haggai op het einde? Haggai zei in opdracht van de Heer tot het volk, ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Met andere woorden, er is tegenstand, er gaat van alles gebeuren, maar herinner mijn volk dat ik bij hun ben. Herinner ze dat ze het niet alleen moeten doen. Want hetgeen dat ik ben begonnen in hun, amen, zal ik voltooien en ik ga ze helpen in het midden van hun reis. Amen. Laten we volhouden. God zal een antwoord geven. God is met je. Amen. God zal je transformeren. Laten we in de naam van Jezus hem op de eerste plaats zetten. En vanuit al die zaken, en vanuit die relatie zullen al die andere zaken beginnen te vloeien. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we samen bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, dat u een relatie bent begonnen met mij. Father, I thank you that you started this relationship with me, Father. I thank you, God, I thank you, Jesus. Hallelujah. Father, help me, Lord God, to get to know you. Help me, Jezus, om u te leren kennen. Help me, Heer, om dat bouwwerk dat in ruïnes ligt. Help me, Heer Jezus, om dat bouwwerk dat misschien half voltooid is, Heer. Help me om het verder op te bouwen. Help me, Jezus, om niet alleen naar mijn eigen te kijken. Naar al die vergankelijke zaken, Jezus. Help me om niet tijd en aandacht te investeren, Heer Jezus, in al die zaken die zo belangrijk zijn voor mij, maar uiteindelijk allemaal zullen vergaan in vergelijking met de eeuwigheid. Heer, laat me schatten verzamelen in de hemel, waar dat ze niet kunnen roesten. Dank u, Jezus. Help ons, Heer, een bouwwerk te zijn, gezet op een heuvel, een toren, Heer, op een van licht op een heuvel, een stad, Heer, geplaatst op de rots, een nieuw Jeruzalem, dat zijn licht doet schijnen, zodat alle mensen in de duisternis kunnen zien dat u Heer bent. Halleluja. Thank you, Lord.